Goedemorgen allemaal, shalom. Hartelijke groeten van broeders en zusters uit Oost-Europa. 2 weken geleden was ik nog in Kiev om deze tijd. Toen begonnen we daar aan de laatste van de Bijbelstudies van de serie van 3. En nu alweer hier. Jongen, afstanden bestaan er eigenlijk niet meer, hè? Maar in ieder geval, we hebben een hele goede tijd gehad, zowel in Minsk als in Kiev, maar ook in Bela Tserkev. Dat ligt ongeveer 100 kilometer bij Kiev vandaan. Daar zijn we ook nog een avond geweest met een aantal broeders en zusters daar. En dat was ook heel bijzonder. De hartelijke groeten. We gaan met elkaar uit Leviticus lezen. Leviticus hoofdstuk 23. Leviticus 23. En dan gaan we lezen vanaf vers 33. Leviticus 23 vanaf 33. Ik lees het, we zien de Statenvertaling en daar staat: De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst, geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst, u mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffer, al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbaten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de 1e dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de 1e dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beukwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Ik weet niet of er iets aan het geluid gedaan kan worden, want ik heb het idee dat ik in de spelonk van Machpela sta. Er zit een soort echo in. Dankjewel. Ja, de feestdagen van de Heere, zo is het beter. De feestdagen van de Heere, dat zijn er in totaal eigenlijk 8. Ik dacht altijd dat het er 7 waren, maar toen ik ermee bezig was, toen kwam ik eigenlijk tot de ontdekking dat het er 8 zijn, want het begint met Shabbat. Dat wordt ook als een feestdag gezien. Want er staat dat de feestdagen die je moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. 6 dagen mag er werk verricht worden, maar op de 7e dag is het Sabbat. En dan volgen die andere feesten vanaf Pesach tot en met het Loofhuttenfeest. Dit zijn dus feestdagen, dat zijn de heilige samenkomsten. Eigenlijk staat er samenroepingen. Ik vond het mooi dat broeder Krijn ook vanmorgen met dat roepen begon. De Heere riep die apostelen, de discipelen bij zich om bij hen te zijn. En het is de Heere die roept. De samenroepingen, samenkomsten, daar ligt de nadruk op wat wij gedaan hebben. Wij zijn samengekomen. Ook vanmorgen hebben we een samenkomst. Wij zijn gekomen, maar een samenroeping, daar ligt het initiatief bij de Heere. Hij roept. En het initiatief ligt eigenlijk altijd bij de Heere. Dat zien we al in de Hof van Eden. Als daar de zonde de wereld is binnengekomen en dan roept God. God wandelt in de hof en hij roept. Adam, waar ben je? God roept en zo roept God door alle tijden en eeuwen heen tot op vandaag en tot in de toekomst. En het is de roepstem van God die deze wereld ingaat door zijn woord. Door het geschreven woord, door het gesproken woord. Het is heel bijzonder eigenlijk dat dat gesproken woord op schrift staat. Ik las in een boek over het Hebreeuwse alfabet dat inderdaad het heel apart is natuurlijk dat God in de eerste plaats een God is die spreekt. God sprak en het was er. En God gebood en het stond er. Maar dat God het ook heeft opgeschreven. En dat opschrijven, ja, dat opgeschreven woord, dat kan je gewoon voor jezelf lezen. Als je naar een gesproken woord luistert, moet je altijd met z'n tweeën wezen. De een die spreekt en de ander die luistert. Maar God heeft het op laten schrijven, zodat we het gewoon zelf kunnen lezen. En natuurlijk spreekt God door dat woord heen. Het zijn de feesten van de Heere. Het opmerkelijke is van die feesten dat ook daar de nadruk ligt om bij de Heere te zijn. Drie van die feesten, dan moeten de mannen van Israël optrekken naar Jeruzalem, de plaats die de Heere uitgekozen heeft, om daar voor het aangezicht van de Heere te verschijnen met Pesach, met Shavuot, het wekenfeest, wat wij Pinksteren noemen, en met het Loofhuttefeest. Dan moest men bij de Heere zijn. De Heere riep ze om bij hen te zijn. Zoals we vanmorgen ook gehoord hebben dat de Heere ons roept om bij hem te zijn. Daar ligt het begin eigenlijk ook. He, om van daaruit door de Heere gebruikt te worden en uitgezonden te worden. En ieder op de plaats waar wij door de Heere gesteld zijn. In ons gezin, in onze familie, in de plaats waar we wonen, in de straat, in ons werk, op school, allemaal plaatsen waar de Heere ons gebruiken wil, om inderdaad te prediken. Dat wil niet zeggen dat we allemaal op een sinaasappelkistje moeten gaan staan, hoewel die tegenwoordig niet meer zijn, het zijn allemaal dozen, dus die zakken makkelijk in elkaar, maar om op een kist te gaan staan en te prediken, dat is niet in de eerste plaats de bedoeling, maar wel om een leesbare brief van de Heere te zijn. Het laatste feest is dus dat Loofhuttefeest. En in eerste instantie dacht ik, nou het zijn zeven feesten, dus zeven, dat is het getal van de volheid van God. Maar als je dan inderdaad Shabbat meetelt, dan is het het achtste feest. En dan is het het feest van het nieuwe begin. Want acht is het cijfer van het nieuwe begin. De eerste dag was een rustdag. En de achtste dag is een rustdag. Het is heel opmerkelijk dat bij al die feesten daar gesproken wordt over rustdagen. Meestal is de eerste dag een rustdag. Nou, de Sabbat is sowieso natuurlijk een rustdag. Maar dat het in feite begint met rust. Met stil zijn. Van daaruit werken, niet vanuit al de drukte. Maar vanuit de stilheid. Bezig zijn met de dingen van de Heere. En u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heere verblijden, terwijl u in de loofhutte woont. Dat is ook apart eigenlijk. Het is een opdracht om je te verblijden. Je zou zeggen, ja, maar verblijden, dat is toch een spontaniteit, dat komt toch gewoon vanzelf. Je kan toch niet iemand verplichten om blij te zijn. Ja, de Bijbel zegt dat wel. Dat hij de Heere verplichtte Israël om blij te zijn. Het was het oogstfeest. En de Heer had gebeloofd aan Israël, als jullie gehoorzaam zijn aan mij en doen wat ik gezegd heb in de wet, dan zal ik jullie rijk zegenen. En dan zullen jullie een overvloedige oogst binnenhalen. In de praktijk is dat helaas niet veel gebeurd. Omdat Israël door zijn ongehoorzaamheid als volk, ja, heel veel van die zegen heeft gemist. Maar inderdaad, als ze dus gehoorzaam waren en een overvloedige oogst hadden binnengehaald, ja, dan was er natuurlijk alle reden om blij te zijn. Blij over de zegen van de Heere. Over al het goede dat hij gegeven heeft. En ze moesten ook inderdaad in die loofhutte wonen, hebben we met elkaar gelezen. Zeven dagen lang, alle ingezetenen van Israël. En dat zie je dan als je tijdens het loofhuttenfeest bij Joden in de buurt bent. Dan hebben ze daar een loofhut gemaakt, hoewel die loofhut misschien niet altijd meer eruit ziet zoals de Bijbel het echt bedoelt. Praktisch gezien is dat niet altijd even makkelijk, maar ze moesten 7 dagen lang in loofhutten wonen. Die loofhutten waren dan gemaakt van vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen. En daar moesten ze dus een hut van maken. Maar staat er dan bij, waarom moesten ze dan in die loofhutten wonen? Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Dus het wijst terug naar de uittocht uit Egypte. En heel vaak wordt dan de conclusie getrokken, en dat is ook niet verkeerd, want ja, zo staat het nou eenmaal in onze Bijbel, dat ze dus in loofhutten gewoond hebben toen ze uit Egypte gegaan zijn, en dat wordt dan gezegd, ja, in de woestijn. Maar nou is mijn grote vraag, ja, waar haal je in de woestijn al die takken vandaan om dan inderdaad een loofhut te maken? Die takken, die zijn er gewoon niet, want in de woestijn, daar zijn natuurlijk sowieso geen palmbomen en geen beekwilgen en loofbomen, daar staat hier en daar een acaciaboom. Maar verder is het dan wel een beetje op. Ze moesten in loofhutten wonen, zegt de Bijbel hier. Als je in de Bijbel gaat kijken wat ze in de woestijn, na de uittocht, dan zie je dat ze niet in loofhutten wonen, maar in tenten. In de eerste plaats ging de Heere zelf ook in een tent wonen. En het woordje tent in het Hebreeuws is een ander woord dan het woordje loofhut. Loofhut is soeka. En een tent is een ohel. En de Heere God ging in de tabernakel wonen. En Israël woonde ook in tenten, in ohel, maar dan in het meervoud. Dat kunnen we onder andere lezen in, eventjes kijken, in de geschiedenis van Korach, Datan en Abiram. In Korach, Datan en Abiram, dat kun je lezen in Numeri. Nummer 16, de opstand van Korach, Datan en Abiram. En dan staat er in vers 26 en 27. Dus nummer 16, vers 26 en 27. Korach, Datan en Abiram, daar gaat het oordeel over komen. En Mozes die gaat met de oudsten van Israël naar Korach, Datan en Abiram toe. En dan worden Datan en Abiram in het bijzonder dan hier ook genoemd, in eerste instantie. En dan zegt Mozes tot de gemeenschap, ga toch weg bij de tenten van deze goddeloze mannen vandaan. Raak niets aan van alles wat van hen is, anders zult u door al hun zonden weggevaagd worden. En ze trokken zich terug van rondom de tent van rondom de woning van Korach, Datan en Abiram. Maar Datan en Abiram kwamen naar buiten en bleven bij de ingang van hun tenten staan, met hun kinderen, hun zonen en hun kleine kinderen. Dus wordt hier heel nadrukkelijk over tenten gesproken. En daar staat in het Hebreeuws het woordje ohel. Het waren geen loofhutten waar ze woonden. Hoe moet u dat dan zien? Dat dan wat de Heere zegt, zodat de generaties na u weten dat ik Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. In de eerste plaats is het opmerkelijk dat er staat, toen ik hen uit het land Egypte geleid heb, niet nadat ik hen uit het land Egypte geleid heb. Je zal zeggen, ja, maar dat is maar een klein woordje. Ja, maar er zit toch wel een groot verschil in. Toen ik hen uit het land Egypte geleid heb, wil zeggen op het moment en nadat, dat is eigenlijk meer in de woestijn. Het hele probleem ligt in het feit dat men het woordje wat loofhut staat, Sukkot, dat heeft men vertaald. Maar er staat gewoon in het Hebreeuws dat ik de Israëlieten in Sukkot liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Opmerkelijk, alle vertalingen die ik erop nagelezen heb, vertalen allemaal dus gewoon in loofhutten. Maar niemand laat dat gewoon staan in Sukkot. En zij hebben in Sukkot gewoond toen ze uit het land Egypte gingen. Toen waren ze nog net in het land Egypte en daar is een plaats en die heet Sukkot. En die plaats, dat staat bijvoorbeeld onder andere in Exodus 13 vers 20. Zo braken zij op uit Sukkot en sloegen hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. Ze braken dus op uit Sukkot. Ze gingen vanuit Rameses en toen kwamen ze in Sukkot. Ze hebben daar waarschijnlijk heel kort gewoond, maar in ieder geval ze kwamen in Sukkot. Ook in Numeri 33 vers 5 en 6, waar de hele tabel staat van alle legerplaatsen waar Israël zich gelegerd heeft gedurende al die tijd in de woestijn, dan begint het ook in Numeri 33 vers 5 en 6 met Sukkot. Vers 5, de Israëlieten braken op van Rameses en sloegen hun kamp op in Sukkot. Ze braken op van Sukkot en sloegen hun kamp op in Etam, dat aan de rand van de woestijn ligt, enzovoort. Ze hebben dus in Sukkot gewoond. En daar moest Israël aan denken. Aan het moment dat ze eigenlijk nog in de slavernij waren, en de Heere was bezig om ze te bevrijden. Maar er is nog wat meer, denk ik. Dat woordje Sukkot, dat kom je de allereerste keer tegen in de geschiedenis van Jacob. Als Jacob uit Paddan Aram komt, nadat hij bij Laban geweest is, dan komt hij in het land Israël. En dan staat er in Genesis 33 vers 17... Genesis 33, vers 17. Want ik zie dat jullie mooi meebladeren, dus dan, dat is fijn. 33, vers 17. Maar Jacob trok naar Sukkot. En hij bouwde een huis voor zichzelf en maakte hutten, Sukkot in het Hebreeuws, voor zijn vee. Daarom gaf hij die plaats de naam Sukkot. Er was dus een Sukkot in Canaan, door Jacob, en er was een Sukkot in Egypte. En wat is nou zo kenmerkend voor dat Sukkot, dat het te maken heeft met vee? Jacob, de herder, maakte hutten voor zijn vee. En waarom liet de Heere nou Israël in Sukkot wonen, toen ze nog in Egypte waren, maar de Heere ze uit ging brengen door de Schelfzee heen? Omdat de Heere daarmee liet zien, ik als de herder zal jullie voor jullie gaan zorgen, al die tijd dat jullie nu uit Egypte trekken, totdat je bent in het land van de belofte. De herder met een hoofdletter liet ze eerst in Sukkot wonen. En natuurlijk wist Israël van die geschiedenis van Jacob. Natuurlijk wisten zij vanuit de geschriften die ze hadden, dat inderdaad Jacob, hun stamvader, daar in feite de grondlegger was van dat woord Sukkot. De Heere is de herder van Israël. In Psalm 80 vers 1 staat: herder van Israël, neem ter oren u die Jozef leidt als schapen. Die troont tussen de cherubim, verschijnt blinkend. Psalm 78 vers 52, hij liet zijn volk als schapen wegtrekken en leidde hen als een kudde door de woestijn. Psalm 23 natuurlijk, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Psalm 100, hij heeft ons gemaakt, zijn volk, en de schapen zijn er weiden. Israël is de kudde van de Heere. En de Heere is de herder van Israël. De Heere is de herder van Israël en de drie stamvaders van Israël waren dus ook herders. Abraham was een herder, Isaac was een herder en Jacob was een herder. Zij vertegenwoordigen, of vertegenwoordigden, de grote herder van Israël op aarde. En het is inderdaad de Heere die hen beloofde, ik ga voor jullie zorgen. Ik ga voor jullie zorgen in de woestijn. Jullie zijn nu in Sukkot en ik ga voor je zorgen. En daar moesten de Israëlieten dus ieder jaar met Sukkot aan terugdenken, dat het een God is die voor ze zorgt. De herder die ze leidt. De Heere beloofde dat hij ze als een herder door de woestijn zou brengen en in het beloofde land. En dat land van Israël is eigenlijk de schaapskooi. Dat land van Israël wordt in de Bijbel ook de weideplaats genoemd. Hè? Ik zal mijn volk weiden op de bergen van Israël. Maar eigenlijk is Israël ook de schaapskooi. Dat is het land dat de Heere voor dat volk heeft bestemd. In Johannes 10, vers 16, daar zegt de Heere Jezus, ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen. Oh, wat een geweldige herder, een hele bijzondere herder. Een herder die zijn leven voor de schapen geeft. Normaal geven de schapen hun leven voor de herder. Want ja, die herder moet zo nu en dan vlees eten. Maar deze herder geeft zijn leven voor de schapen. En dan zegt hij voortgaande, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen. Het zal worden één kudde en één herder. Als we deze woorden lezen in het Nieuwe Testament, dan denken we meteen aan de gemeente. De Joden en de heidenen. De schapen en de andere schapen. En de Bijbel, de apostel Paulus in Handelingen 20, spreekt wel over de gemeente als de kudde. De oudsten, die krijgen de opdracht om als herders voor de kudden te zorgen. En ook Petrus spreekt daar later over. Maar in de eerste instantie is Israël de kudde van de Heere. En als de Heer Jezus zegt, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn, dan bedoelde hij daar naar mijn inzicht niet mee de heidenen, maar de Joden in de verstrooiing. Dat woordje andere wat daar staat, misschien heb ik het in het verleden wel eens meer gezegd, in het Grieks heb je twee verschillende soorten woordjes voor ander. Daar heb je het woordje ander in de zin van hetzelfde, een andere maar hetzelfde, en het woordje ander maar verschillend. Mijn vrouw en ik, we waren afgelopen week in Holten, mooie omgeving, veel bossen, veel bomen. En daar zie je een heleboel bomen staan. En dan zeg ik, ja kijk dan, daar staan twee dennenbomen. En die ene dennenboom is een andere boom dan die eerste, maar het is wel hetzelfde soort. En er staan ook loofbomen en dennenbomen. En die loofboom is een andere soort, een verschillende soort, als een dennenboom. En hier in de grondtekst staat, ik heb nog andere schapen, dat wil zeggen van dezelfde soort. En daarmee geloof ik dat de Heer Jezus dus niet wijst op de heidenen, maar op de Joden. Van hetzelfde volk. Joden in de verstrooiing. En die moeten ook in die schaapskooi gebracht worden. Die moeten ook naar Israël gebracht worden. En dat is tot op de dag vandaag nog steeds niet gebeurd. Maar dat gaat wel gebeuren. Dat is het geweldige waar uiteindelijk ook de profeten over spreken. Onder andere in Ezechiël. Ezechiël. Ezechiël over de herders. In Ezechiël 34, daar gaat het woord van de Heer tegen de verkeerde herders van Israël, de leiders van Israël die zich te goed doen aan de kudde. Maar dan zegt de Heer in datzelfde hoofdstuk, in vers 9 en volgend, dus Ezechiël 34 vanaf vers 9, daarom herders, hoor het woord van de Heer. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal die herders. Ik eis mijn schapen op uit hun hand en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden en ik zal mijn schaap uit hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schaap is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal weiden, ik zal ze weiden zoals het hoort. Iedere keer ik zal. En dat is een geweldig beeld van de genade van God. Jacob Klein Haneveld die zei altijd toen ik nog bij hem op school zat. Ik zal, dat is het teken van Gods genade. Ik zal, er staat niet, gij zult, dat staat in de wet. Gij zult niet, gij zult dat, gij zult zo, dat is geen genade. Maar de genade is ik zal, zonder een tegenprestatie van Israël. Ja, natuurlijk, uiteindelijk geloof. Maar niet door allerlei dingen te doen. En ik ben ervan overtuigd dat de Heer Jezus daarop, op dat Ezechiël 34 wees toen hij zei, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn, niet van deze schaapskooi zijn, en ook die moet ik binnenbrengen. En het zal worden één kudde en één herder, een geweldige belofte ten aanzien van Israël. 7 dagen lang moest Israël denken aan die wonderlijke goden, aan die wonderlijke God, de drie enige God, als ze tussen de kieren van de soeka omhoog keken. En dan zie je inderdaad, als je in Israël bent, nou misschien niet in Tel Aviv meer of in Jeruzalem, want er is ook heel veel lichtvervuiling. Maar als je in de woestijn bent in Israël, of misschien ook hier nog op de Wadden, of in ieder geval een plek waar weinig lichtvervuiling is, dan zie je gigantisch veel sterren. En zo moest Israël in die loofhut zittend iedere keer omhoog kijken. Naar die geweldige God terugdenken aan die geweldige herder die hen als volk uit de slavernij bracht en in dat beloofde land bracht. Die geweldige God. Het is inderdaad dat het woordje soeka, het enkelvoud van soekot, dat eindigt met een H. En de H in de Bijbel is een hele bijzondere, is de 5e letter van het Hebreeuwse alfabet. En die H die heeft een opening. Als je de H ziet staan, dan is het zo, dat is een stuk. En dan heb je hier een klein stukje over. En dan heb je hier een streepje. Dus hier heb je een opening. En die H heeft ook de betekenis van een venster, een raam. Met die opening. En zo hadden die Joodse mensen daar in die soeka, die keken dus als het ware door een venster heen, door de bladeren van dat dak van die loofhut, keken ze naar de hemel. Wij hebben allemaal in ons leven een venster nodig. Als je in een kamer zit waar helemaal geen venster is, nou dan heb je misschien last van claustrofobie. Of in ieder geval doe je heel depressief van. We hebben vensters nodig. In feite willen we iets zien. We willen de lucht zien. We willen in feite zien wie uiteindelijk die schepper is van al die dingen. We waren gisteren bij mijn moeder in de service flat waar zij woont. Ze is pas 95 geworden en toen zegt ze, wat geweldig dat ik hier altijd de lucht kan zien. Want ze heeft inderdaad een mooi uitzicht dat ze inderdaad de lucht kan zien met al die wolkenformaties. En dan zegt ze, ja, hoe wonderlijk heeft de Heer dat toch eigenlijk allemaal gemaakt. Wij hebben allemaal een venster nodig, een venster uiteindelijk op de Heer zelf. Een venster op de toekomst. Want wij hebben een geweldige toekomst die in het verschiet ligt en daar mogen we al naartoe kijken als het ware. Dan mogen we een venster hebben op de Heer Jezus en in hem ligt die toekomst helemaal vast, daarom in de soeka. Wij zitten zelf eigenlijk ook allemaal in een soort loofhut. Ons lichaam, ja de Bijbel spreekt over een tent, ook al een tamelijk fragiel gebeuren, maar eigenlijk zitten we in een soort loofhut. En naarmate je wat ouder wordt, dan merk je dat de bladeren ook steeds meer gaan verwelken. En er zijn heel wat, ook op internet, allerlei dingen te vinden waar je dat misschien allemaal kan verhelpen. Al die dorre bladeren. Maar een dorre blad wordt nooit meer fris. Maar het geweldige is dat inderdaad wij in die loofhut wonen. En dat we mogen weten dat we een venster hebben. Dat we naar boven mogen kijken naar de Heer. Dat we hem, zijn zoon uit de hemelen mogen verwachten. Zoals de Thessalonicenzenbrief ons zegt. 7 dagen lang moesten zij dus zich verblijden. En als wij dan als het ware in die geestelijke loofhut zitten. Of nou ja, in ons lichaam. Dan is het aan ons ook om ons te verblijden. Dan hebben we ook alle reden. In de eerste plaats om terug te kijken op de zegen. Zoals Israël terugkijkt op de zegen van de oogst, zittend in de loofhut. Paulus zegt in Galaten 3 vers 9, daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend met de gelovige Abraham. Efeze 1 vers 3, we zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelsen. Met alle geestelijke zegen zijn we gezegend. En die opdracht om blij te zijn, was niet alleen maar een opdracht onder de wet, maar eigenlijk ook een opdracht aan de gemeente. In de eerste plaats hebben we natuurlijk een basis, en dat is het geweldige dat wij de geest van God hebben ontvangen, en de vrucht van de geest is liefde, blijdschap. Galaten 5 vers 22. Maar, in Filippenzen 2 vers 17 staat, maar ook al word ik als een plengoffer uitgegoten over het offer, en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen en u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u, gebiedende wijs, verblijd u dan met mij. Filippenzen 4 vers 4, verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u, gebiedende wijs. 1 Thessalonicenzen 5 vers 16, verblijd u altijd. Dat is wat? Een opdracht om je te verblijden. Nou zijn de omstandigheden in ons leven niet altijd zo dat je je inderdaad blij voelt. Maar het gaat ook niet over je blij voelen, maar het gaat over blij zijn. En omdat we de Heer Jezus hebben leren kennen, hebben we eigenlijk altijd reden om blij te zijn. Als Paulus die brief aan de Filippenzen schrijft en zich verblijdt, dan zit hij in de gevangenis. Maar hij verblijdt zich, ondanks zijn omstandigheden. Het is dat loofhuttenfeest dat een hele belangrijke rol speelt in de Bijbel, toch wel. Pesach lees je misschien wel het meest, maar ook het loofhuttenfeest. Het opmerkelijke is dat op het loofhuttenfeest ook de tempel is ingewijd die Salomo gebouwd heeft. Hij riep ze bij elkaar op de zevende dag, tijdens het feest in de zevende maand. En tijdens die inwijding daalde de heerlijkheid van de Heere in de tempel. De Shechina, de wolkkolom, daalde in de tempel. De heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. En de priesters konden niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Loofhutten is een belangrijk feest. En misschien dat ik een open deur intrap en als ik misschien mensen op de tenen trap, dan bedoel ik dat niet zo. Maar ik geloof niet dat de Heer Jezus 25 of 26 december geboren is. Maar hij is geboren met het loofhuttenfeest. Dat kan je uitrekenen. Dat heeft alles te maken met die priesterorde van Abia die op een bepaald moment dan dienst doet. En dat Zacharias dan die boodschap te horen krijgt over zijn zoon die komen gaat. Johannes, en dan uiteindelijk 6 maanden later, dan gaat de engel Gabriel naar Maria. En als je dat dan een beetje uitrekent, maar goed, er kan verschil van inzicht over zijn. Maar ik geloof dus dat op het moment dat die engel bij Maria komt en Maria zegt, mij geschieden naar des Heren woord, dat op dat moment werd ze bevrucht. En dat is zeer waarschijnlijk 25 of 26 december geweest, dus we hebben wel wat te vieren. Met 25, 26 december. Namelijk dat de Heer Jezus, dat het woord vlees is geworden. En het heeft onder ons gewoond. getabernakeld als in een tent, dat is Loofhutte. Want ja, als je vanaf 25, 26 december telt tot aan, zeg maar, half september, eind september, Loofhuttefeest. Maar goed, daarom geloof ik ook inderdaad dat die inwijding van die tempel toen, en dat toen op dat zevende, die zevende maand tijdens dat Loofhuttefeest, dus inderdaad ook die heerlijkheid van de Heere in de tempel zichtbaar werd. De heerlijkheid van de Heere werd zichtbaar. En bij de geboorte van de Heer Jezus op Loofhutte werd de heerlijkheid van de Heere zichtbaar. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid was van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. De Heer Jezus is ook op het Loofhuttefeest in Johannes 7. Het feest van de Joden. Het was dus een feest van de Joden geworden, niet een feest van de Heere meer, maar een feest van de Joden. Het Loofhuttefeest was aanstaande. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar. En hij riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat zei hij van de geest, die zij die in hem geloven, ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zoals de schrift zegt, dat staat daar middenin, hè? Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, en dan daarna stromen van levend water enzovoort. Nou trek ik eerst, zoals de schrift zegt, dat bij wie in mij gelooft. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt. Want dat is belangrijk. Dat is cruciaal. Er zijn een heleboel mensen die wel in Jezus geloven, maar niet zoals de schrift zegt. Ze geloven in hem als een mooi voorbeeld, als een iemand die voor zijn idealen gestorven is. Iemand die misschien wel een nieuwe godsdienst gesticht heeft, maar niet zoals de schrift zegt dat hij is de Zoon van God, oftewel God de Zoon, die mens werd en voor onze zonde stierf op het kruis en opgestaan is uit de doden. Zo moet je in de Heer Jezus geloven. En dan word je behouden. Dan ben je behouden. Wie met zijn hart gelooft en met zijn mond belijdt, zal zalig worden. Maar zoals de schrift zegt, ook met betrekking tot stromen van levend water. Ja, en de schrift zei het ook in Jesaja 12 vers 3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Prachtig lied wat Israël in de toekomst gaat zingen, Jesaja 12. U zult met vreugde water scheppen, heb je het vreugde, hè? Water scheppen uit de bronnen van het heil. De bronnen van Yeshua staat er in het Hebreeuws. Hij is de bron. En bronnen, dat is een geweldige overvloed, de bronnen van Yeshua. Daar zul je met vreugde water scheppen. In de toepassing mogen we dat ook voor onszelf naar ons toe halen. Jesaja 55, 1 en 2, o alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet en koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in overvloed. Daar heb je Loofhutte, vreugde, blijdschap. Wat geweldig dat wij van dat Loofhuttefeest nog zoveel te leren hebben. Dat wij in ons dagelijks leven, als het ware levend in een loofhut constant, dat we mogen zien door het venster heen op de Heere, op de Heere Jezus. Mogen uitzien naar de hemel. Dat we vanuit de hemelen zijn Zoon verwachten. Want daar komt hij vandaan, vanuit de hemelen. Als je op de bus staat te wachten, sta je niet omhoog te kijken. Dan kijk je zo in de straat en komt hij er al aan om de hoek. Dat is een duidelijk bewijs van, ik sta op de bus te wachten, want ja, die komt van die kant, normaal gesproken. En waar kijken wij naar? Wij kijken naar de hemelen. Van waaruit we de Heer Jezus verwachten, die ons zal verlossen van de toekomende toorn, want die toekomende toorn gaat over deze wereld komen. Als we zien hoe het in deze wereld gaat, hoe het geweld toeneemt. Als de Heer Jezus gesproken heeft, dat zal zijn als in de dagen van Noach. En de dagen van Noach werden gekenmerkt door geweldenarij op aarde. Wat is het toch vreselijk in Nederland dat de ene steekincident na het andere steekincident. Iedere dag wordt er iemand vermoord in Nederland. En soms al meer als één op een dag. Dat had je toch 50 jaar geleden ook niet kunnen bedenken. Als je toen al geleefd had. Maar in ieder geval, in zo'n wereld leven wij. Maar wat geweldig dat we een boodschap hebben voor deze wereld. De boodschap van het evangelie van de Heer Jezus. En dat we tegelijkertijd ons oog naar de hemelen mogen heffen. En dat we mogen uitzien naar zijn komst. Ik vond nog een mooi gedicht van Nel Otgaard. Dat is alweer 100 jaar geleden dat hij dat geschreven heeft. Dus echt is dat een antiek gedicht, maar met een geweldige, nog steeds geldende waarheid. Mijn blijdschap is volkomen als ik heel dicht bij u ben. Mijn blijdschap is volkomen als ik uw hand herken. Op donkere smartewegen, waar gij, Heer, zelf mij leidt. En waar gij licht en vreugde, ja, alles voor mij zijt. Die grote stille blijdschap neemt alle zorgen weg. Gods vrede bewaart mijn hart dan, als ik alles aan u zeg. Dan vraag ik in mijn bidden, Heer, wijs gij mij de weg. Zie hoe ik beide handen stil in uw handen leg. Amen.